Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen ook deze bijzondere dienst ook samen voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Het staat ook een beetje in het teken van de ambtsdragersbevestigingen. En dan zien we ook staan, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar, dat wil zeggen ook een helder bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt. En we willen natuurlijk ook al degenen die, ja, vanwege misschien banden die ze hebben met de te bevestigen of her te bevestigen ambtsdragers, hartelijk welkom heten ook in onze dienst. En we hopen dat ook u een goede en een gezegende dienst ook mag ontvangen. We willen samen ook zingen van Psalm 19, het zesde vers. Gemeente, wij willen ook deze morgen in gemeenschap ook met de Nederlandse kerken belijdenis doen van ons geloof met artikel 30 en artikel 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat ook over de regering van de kerk en de roeping van de ambtsdragers van de kerk. En daarna zingen wij met elkaar van Psalm 75, daarvan het eerste en het tweede vers, u alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En ook het tweede vers, als ik het ambt ontvangen zal, wil ik volgens eed en plicht altoos recht doen in het gericht. En wat er verder volgt van Psalm 75, 1 en 2, na de geloofsbelijdenis, artikel 30 en 31 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft. Namelijk dat er dienaren of herders moeten zijn om het woord van God te prediken en de sacramenten te bedienen. Ook moeten er opzieners en diakenen zijn met de herders de kerkenraad te vormen en door middel hiervan de ware godsdienst te onderhouden en er zorg voor te dragen dat de ware leer haar loop heeft. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden. En dat ook de armen en bedroefden geholpen en getroost worden nadat ze nodig hebben. Door middel hiervan zullen alle dingen in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die getrouw zijn, overeenkomstig de regel die de heilige Paulus daarvoor geeft in de brief aan Timotheus in 1 Timotheus 3. Wij geloven dat de dienaren van het woord van God, de ouderlingen en de diakenen, tot een ambt behoren verkozen te worden door wettige verkiezing van de kerk, onder aanroeping van de naam van God en in goede orde, zoals het woord van God leert. En daarom moet ieder zich er te tegen verwachten om zich met ongeoorloofde middelen in te dringen. Maar men is verplicht de tijd af te wachten, dat men door God geroepen wordt, opdat men getuigenis heeft van zijn roeping, om er vast en zeker van te zijn dat deze van de Heere is. En wat de dienaren van het woord betreft, zij hebben, op welke plaats ze ook zijn, gelijke macht en gezag, omdat zij allen dienaren zijn van Jezus Christus, de enige en de algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. Bovendien zeggen wij, opdat de heilige verordening van God niet geschonden wordt en in verachting raakt, dat ieder voor de dienaren van het woord en de ouderlingen van de kerk bijzondere achting behoort te hebben omwille van het werk dat zij doen en zoveel mogelijk in vrede met hen te leven, zonder gemor, twist of tweedracht. Amen. We willen ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn heilige geest. En tevens willen we ook voorbeden doen voor de volgende personen. We denken dan ook aan de heer L. van de Keurgoud, stuk 5. Die heeft wel een kwaadaardige cel gevonden, een milde vorm van leukemie, non-Hodgkin lymfoom. En blijvende controle zal ook nodig zijn. Ik zie je ook in de kerk zitten, heel veel sterkte ook toegewenst. Mevrouw L.J. Jonker, windsingel 88, gelukkig is de levenwaarde bij haar gezakt en is er een ernstige ziekte ook uitgesloten. En daar is ze ook ontzettend dankbaar voor en willen we ook te dank brengen bij de Heere onze God. We denken ook aan de heer Jan Verwijs, schoener 105, die ook in behandeling is. En daarnaast denken we aan Marlies Monster, Veenzoom 153. We denken aan W.G. Wassenburgt van de Dussenvliet 43, die verblijft in Smeetsland, is ook vandaag jarig en zijn vrouw is in de kerk. Heel van harte gefeliciteerd en ook veel sterkte ook toegewenst. Zelf denk ik ook aan Kees Wisse, broer van onze ouderenkerkvoogd en zwager van Rien en Mathilde Wisse, die ook ernstig ligt, ook in coma, wachtend ook op een donor, maar de situatie is zeer ernstig. Verder denk ik ook natuurlijk aan mijn persoonlijke omstandigheden. Ik weet niet precies nog wanneer ik geholpen zal worden, maar dat zal binnen een korte tijd ook zijn. Daar hoor ik deze week meer over, nadat er ook een gesprek is geweest met de artsen uit het Erasmus. Verder denken we aan het jubileum. Het echtpaar J.Bak en J.D.Bak Evers Schutleden 18... die waren op 7 januari 50 jaar getrouwd. Een hartelijke felicitatie. Fijn dat u ook weer in ons midden bent. En we mogen toch ook deze voorbeden meenemen. En we hopen dat u ook nog gezegende jaren samen mag ontvangen met uw familie. We denken ook aan de rouwdragende families. De familie Romein van de Dussenvliet 10. Waarvan een zus deze week ook plotseling op 62-jarige leeftijd is overleden. En de familie Putters, Malerstraat 20. Waarvan ook een zus en een zwager van mevrouw en de heer Putters is overleden. Een zus van Nel Putters. Ook die familie willen we gedenken in onze gebeden. Zullen we ook samen de Heere God bidden. Ja, Heere, u bent onze eeuwige God, die op een bijzondere wijze uzelf ook openbaart als een hemelse Vader. En die ook betrokken en bewogen is over ons als mensen. U die elke keer opnieuw naar ons toekomt met uw woord. Ja, ten diepste met het vlees geworden woord, met uw Zoon, Jezus Christus. U hebt gezegd, hoort hem. Leg heel je leven in zijn hand. En zo is het dat u in alle goedheid en trouw doorgaat, om ook uw gemeente te bouwen. Mensen te roepen die ook verantwoordelijkheid mogen dragen. Om in de kracht van uw Heilige Geest ook werkzaam te zijn. En dat evangelie ook door te geven. Wat we ook, Heere, vanmorgen weer mogen horen. Een bijzondere dienst ook voor hen. Zeker voor degenen die voor het eerst ook, Heere, in het ambt treden. Wat hebben we dan ook de afhankelijkheid van u nodig? Maar we mogen erop vertrouwen dat als u roept, dat u ook meetrekt en meegaat. En Heere, daarvoor zeggen we u hartelijk dank. Wat bent u goed, Heere, dat u ons ook weer samenroept hier in uw huis. Om ook daar bemoedigd te worden en vertroost te worden. In de zorgen die we hebben meegebracht. Of ook met de vreugde en de dank in ons hart voor alles wat u geschonken en gegeven hebt. Wij bidden of u zo, Heere, met uw Heilige Geest ook in ons midden wilt zijn, want u weet precies wat een ieder van ons ook nodig heeft. Jongeren met hun vragen, kinderen, die wellicht ook onbevangen mee zijn gekomen, wilt u ze zegenen? Geef dat ze al jong, Heere, de liefde tot de Heer Jezus leren kennen en daar vertrouwd mee raken? Dat ze toch ook het nodige kunnen meenemen? Geef ons ook wijsheid, Heere, ook op de kansel om de juiste woorden te spreken. Leid ons ook door uw Heilige Geest. En geef dat we allemaal aangesproken worden door uw boodschap. Niet een boodschap van een of andere dominee, maar ten diepste van u. Want u spreekt en u handelt met ons. En u weet hoe we hier zitten. Misschien met een hart van blijdschap en vreugde om alles wat geweest is en wat we meenemen. Of dat er ook innerlijke weerstand is. Boosheid. Irritaties. Maar Heere, wil dat wegnemen. Geef dat we in de spiegel kijken van uw woord. En wil zo ons ook een rijke en een gezegende dienst geven. Dat ook deze morgen uw koninkrijk wordt uitgebreid. Niet alleen hier, maar overal waar uw woord mag worden verkondigd, uitgedragen. In deze weerbarstige wereld, waarin de macht van de boze rondgaat om mensen af te houden van uw eeuwige liefde. Dat wordt nogal eens vergeten. Dat het gaat om onze eeuwigheid. En wilt u ons ook, Heere, daar de ogen voor openen, dat we ons niet zullen vergissen. Maar dat we juist ook de liefde van u zullen ontdekken. Heer, dat het eeuwig te laat is. Wil daarom, Heere, ons meenemen. We bidden voor de zieken. Heere, hun namen hebben we opgenoemd. U weet, we hebben u zo nodig. Wees met broeder van de keur. Heere, het valt niet mee om ook zo'n boodschap te moeten ontvangen. Waarin je je leven lang ook onder controle blijft. Maar wil meegaan, Heere. Als u meetrekt, is het te dragen. We danken u met mevrouw Jonker, dat een ernstige ziekte is uitgesloten. Wilt u ook, Heere, haar nabij zijn en haar sterken, ook als ze meeluistert. We denken ook aan broeder Jan Verwijs. Wilt u hem nabij zijn, ook in de komende tijd, samen met zijn vrouw en zijn gezin. Ondersteun ze in de behandeling. Denken aan Marlies Monster. U weet wat er ook in haar omgaat. En van haar ouders, Heere. Wilt u ook hen samen sterken. En alstublieft wil nog wonderen verrichten tot eer van uw naam. We denken ook aan Wassenburg vandaag, Heere. Mag hij zijn verjaardag vieren en zijn vrouw is hier in uw huis. U wilt u, Heere, hen zegenen. En ook in de ouderdom een God van nabij zijn. Wij bidden ook, Heere, voor Kees Wisse, de broer, Heere, van onze ouderling kerkrentmeester. U weet onder welke ernstige omstandigheden hij verkeert en ook zijn moeder is onder ons. Heere, in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, komen we gezamenlijk in het gebed ook tot u. Om deze bijzondere situatie in uw hand te leggen. Wil dichtbij zijn met uw Heilige Geest. En mogen we niet bidden, Heere, ook om een wonder van uw genade. O Heere, tot eer ook van u. Wil daarin meekomen en alles schenken wat nodig is. Denken ook aan onze persoonlijke omstandigheden. Maak alles wel, Heere. We zijn verwonderd over alles wat u ons ook hebt geschonken en gegeven in de periode die achter ons ligt. Maar draag ons en ondersteun ons. Heere, wij komen ook met verdriet van de familie Romein naar u toe. Heere, u weet hoe ingrijpend dat is als je zo jong ook een zus moet verliezen. Wil daarin vertroostend handelen. Als ook, Heere, bij de familie Puttes, eveneens een zus van Nel. Heere, geef dat zo ook de troost gezocht en gevonden mag worden bij u. Alleen bij u zijn er uitkomsten. Dat mogen we in het gebed bij u neerleggen. Maar ook onze dank, Heere. Als je 50 jaar in de echt bent verbonden, zoals de familie Bak. Heere, wilt u Bak en zijn vrouw ook samen zegenen? U hebt wonderen verricht ook in hun leven, Heere. Mogen ook weten waar ze naartoe mogen gaan. In heel hun leven. En wij denken ook dan, Heere, in het licht van uw verbond. Wilt u zijn met hun hele gezin. en hun kinderen en kleinkinderen en allen, heren, die u hen genadig hebt geschonken. Maar wilt u zo werken dat ze ook allen, heren, tot geloof en behoud in uw Zoon, Jezus Christus, mogen wandelen en leven. En heren, zo leggen we ook alles bij u neer. Schenk een gezegende dienst in het bijzonder voor deze ambtsdragers die bevestigd of herbevestigd worden, maar ook hen die afscheid zullen nemen. Heren, ondersteun ze en sterk ze. Zo leggen wij alles in uw hand, deze dienst. En open uw woord, heren. We hebben het niet verdiend. We moeten dat eerlijk belijden. We zijn zondaren. Maar wij pleiten op het bloed van de Heer Jezus. In zijn naam. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. En ik lees met u uit Lucas 4. Versen 14 tot en met vers 30 en vervolgens vanaf vers 38 tot en met 44 en daarna nog een paar versen uit Hebreeën 2. Het woord van God. In Lucas 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd een boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gesalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Dokter, genees uzelf. Alle waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En ze stonden op en dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun de stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. En dan vers 38. Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen hem om hulp voor haar. Hij boog zich over haar heen, bestrafte de koorts en die verliet haar. En ze stond onmiddellijk op en diende hen. En toen de zon onderging, brachten alle die zieken hadden door allerlei kwalen gekweld deze zieken bij hem. En hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van vele demonen uit die schreeuwden en zeiden, u bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestrafte hen en liet hen niet toe te spreken, omdat ze wisten dat hij de Christus was. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En de menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie en het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge van Galilea. Hebreeën 2 vanaf vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, omdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Here is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Gemeente, wij staan stil bij Lucas 2, de versen 42 tot en met 44. 42 tot en met 44. En we zouden het eigenlijk ook als een thema kunnen zetten boven de prediking van Jezus. Een spiegel voor ambtsdragers. Voordat we daar samen ook over nadenken, krijgt u gelegenheid uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden, zoals u reeds is meegedeeld. En we zingen aan de prediking vooraf van Psalm 103 en daarvan de versen 6 en 10. 103, vers 6 en 10. Gemeente, misschien bent u wel eens ook in Rotterdam Hillegersberg geweest. Als je daar komt, dan kun je zomaar langs een synagoge komen. Het is een wat vierkant gebouw, maar wat opvalt is eigenlijk ook een mooie Davidster. En tegelijkertijd zie je ook dat er allemaal grote stenen omheen zijn gelegd. En aan de overkant, daar staat elke dag nog steeds een politiebewakingshuisje. En dat is natuurlijk wel heel aangrijpend als je daar steeds ook mee geconfronteerd wordt. Nederland is toch een vrij land en dat moet toch allemaal kunnen. Maar blijkbaar is zo'n politiehuisje nodig om ook zo'n synagoge in Rotterdam te moeten bewaken. Staan we er wel eens bij stil? Wat doet dat als je Joods bent? In een vrij land als Nederland, dat dat nodig is? Waar zal dat vandaan komen? Stel je eens voor dat ook Jezus in die synagoge ging preken. Nou hebben wij een gedeelte gelezen vanuit het woord van God, hoe Jezus ook preekte in de synagoge van Nazareth. Ja, dat was hoge verwachting. Hij was een van hen. En ze waren massaal opgekomen. En ze dachten, wat zal hij ons te vertellen hebben en wat zal hij gaan doen? Zo waren ze allemaal naar de synagoge gekomen. En het werd pijnlijk stil natuurlijk. Toen hij de rol pakte. En toen hij ging lezen uit de profeet Jesaja. En de verwachtingen worden nog hoger. Want Jesaja was toch de profeet die ook sprak over de komende Messias. En vervolgens ging de Heer Jezus de rol sluiten en zei, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En toen ineens ging de stemming omslaan. Het kan zomaar. Hij is toch gewoon uit ons. Is hij dan de Messias? En we kennen de geschiedenis dat ze hem ook vanaf de steilte willen afwerpen. Maar hij ging middendoor. Als het over bewaking ging, had Jezus dat niet nodig. Hij hoefde zijn engelen maar even te bevelen dat ze hem zouden bewaren op al zijn wegen, wat er ook gebeuren zal. Want hij weet wat hij doet. Hij is de Heere. Maar hij preekte in de synagoge. Niet alleen in Nazareth, maar ook in Capernaum. En daar was ook verwachting. En daar gebeurden er ook rijke en mooie dingen. Zoveel dat je denkt, wat een verschil. In Nazareth, daar wordt hij uit de synagoge geworpen. En in Capernaum, daar willen ze volop met hem bezig zijn en luisteren. En komen er velen naar hem toe. Barendrecht. Nazareth. Barendrecht. Capernaum. U begrijpt wat ik bedoel? Synagoge. Wat betekent dat eigenlijk? Komt uit het Grieks synago. En dat heeft zoiets als samenvoeren. Samenbrengen. Kan ook wel vertaald worden met een vergadering beleggen. Oproepen. Zo wordt het volk opgeroepen, samen vergaderd om samen te komen om hem te dienen. Ja, het heeft zelfs ook iets van een huwelijkssluiting tussen een bruid en een bruidegom die samengebracht worden. En daarin zien we iets van hoe het in het Oude Testament ook getekend werd. God die als een bruidegom zijn bruid verwerft. God de man die zijn bruids, ja zeggen wij kerk, roept. Daar zit iets in van liefde. Mensen, laten we samenkomen. En daarin zit een drijvende kracht van de liefde achter. En het is dat God zijn gemeente, zijn volk samenroept, samenvergadert. Maar wat zit erachter? Natuurlijk om hem te dienen. Maar vergeet niet dat daar eigenlijk een diepe liefde van God achter zit. Ja, ik durf zelfs te zeggen, een eeuwige liefde. Waarmee God ons tegemoet treedt. Waarmee de Heere naar ons toekomt. Ervaart u dat zo als u hier zit? Dat het de liefde van God is. Dat we hier bij elkaar zijn. Om naar hem te luisteren. Om stil te zijn. Om onze zorgen als het ware in het gebed bij hem neer te leggen. We hebben gebeden. We hebben de voorbeden gedaan. Om dat samen bij God te brengen. Voelt u de kracht ervan? Als we dat ook samen doen? Dat is de liefde van God. Dat hij ons samen roept. Om ook alle dingen met hem te delen. Om ook alle dingen aan hem voor te leggen. Wat ons bezighoudt. Synagoge. Ja, wij spreken van een kerk. En dat komt eigenlijk van Kyriaké, dat betekent wat van de Heere is. En eigenlijk zou je zo ook kunnen zeggen, de Emmanuelkerk, dat is eigenlijk een synagogekerk. God roept ons samen. En het is de Heere die ons ook samenroept en tot ons ook wil spreken. Hier zien we dat Jezus optreedt. En dat hij ook omziet naar mensen. De Heer Jezus Christus. Ja, die verzocht werd in de woestijn. Keerde terug en lezen we dan in vers 14. Door de kracht van de geest. Jezus heeft de kracht van de geest. De geest des Heren is op mij. Of in vers 1 wordt ook wel gezegd, hij is vol van de geest. En dat is natuurlijk belangrijk. Als de geest van God ook in je is. En dat is bij Christus natuurlijk in volle mate, dat begrijpen we. Maar wij mogen ook bidden om die geest van God. Als je een ambtsdrager bent, dan ben je dat je dat niet doet in eigen kracht, maar dat je dat doet in de kracht van de geest. En is er ook altijd het gebed nodig dat ook deze mannenbroedersgemeente door u gebeden wordt om de volheid van de geest. Dat zij ook vol van de geest van God worden. Opdat zij u en jou kunnen vertroosten. Kunnen bemoedigen. Dat je ook door hen iets ziet van wat de liefde van God is. Als zij op huisbezoek komen. En ze vragen ook naar de kerkgang. Dan heeft dat alles te maken niet dat zij het zo graag willen, maar dat God door hen roept. En het ook wil zeggen, het is zo belangrijk om in de synagogekerk te zijn. Want daar spreekt door de dienaar van het woord de Heer Jezus Christus zelf. Hij is het die u op het oog heeft en precies weet wat u nodig heeft en waar u zit. En als je je daarvoor open gaat stellen en het gaat beseffen dat als je in de kerk komt dat de Heer spreekt, dan zit je er al heel anders. Dan gaat er eigenlijk al een heleboel irritatie en boosheid weg. Want dan besef je met elkaar, wij zijn in Gods tegenwoordigheid. En dan is de ene niet meer en de andere minder. Maar dan zitten we hier allemaal ten diepste als zondige mensen. En ieder met zijn eigen schuld. Met zijn eigen fouten. Met zijn eigen vragen. Hier zijn we bijeengeroepen. In de synagogekerk. Om te luisteren naar de stem. Maar ook om vervuld te worden met de geest van God. Maar Jezus wordt wel genoemd het vlees geworden woord. Als het alleen maar beperkt blijft tot de geest, en we zouden alleen maar daarover spreken, dan kun je op een verkeerd spoor terechtkomen. Maar wanneer je juist ook het woord ter hand neemt, zoals Jezus dat doet als hij in de synagoge is en de rol van Jesaja opent, dan is dat het woord van God. En hoe meer je in het woord van God leest, hoe meer je in de Bijbel leest, hoe meer je thuis raakt in de dingen van de Heere, of zoals Jezus het zelf zegt, in de dingen van zijn Vader, dan word je vol van de geest. Dan komt de geest mee. En ik weet niet, misschien hebt u het ook wel eens ervaren. Dat als je in de Bijbel leest, dat je warm wordt van binnen. Het kan wel eens zijn dat je misschien denkt, nou ja, ik moet de Bijbel lezen. Maar dan ga je de Bijbel lezen en dan word je erdoor gegrepen. Word je erdoor geraakt. Dan doet het wat met je. En dan kan het wel eens zo zijn dat je blijft lezen. Hebt u dat wel eens? Dat zal toch wel. Dat je zegt, wat is de Bijbel toch een heerlijk boek. Wat heb ik er toch nodig. En dan kun je ook mensen bemoedigen. Zoals je dat ook van de week wel gedaan hebt bij mensen waarvan ik zeg, nou, laat ik nou maar lezen uit Psalm 142, als David in de grot zit. En een grot is donker, hè? Dan zie je niks. En dan denk je dat er niemand meer is die naar je omkijkt. Ik keek uit naar de linkerzijde, naar de rechterzijde, en er was niemand. Maar ik zei, wat zegt David dan? Ik zei. En wat zegt hij dan? Nou, dat zegt u misschien ook wel eens. De Heere is mijn hulp. Heb je dat wel eens gezegd? In een hele moeilijke situatie van uw leven. Dat je zegt, de Heere is mijn hulp. En dat je dat heel bewust zegt. Dat je dan gaat merken. Dat God bij je is. En dat je verder kunt gaan ook in je leven. En zo zien we dat Jezus in Capernaum rijke zegen heeft. Oh ja, er komen zoveel mensen, ook nadat hij de schoonmoeder van Petrus heeft genezen, dan stromen ze naar hem toe. Die kan helpen in mijn ziekte. Daar moeten we naartoe. En de een naar de ander zegt, joh, die is ziek. Laten we hem ook brengen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus is intens druk. Want hij moet wel doorwerken tot in de nacht. En dat lezen we ook. Toen de zon onderging, in vers 40, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij hem. Ik heb nu voorbeden voor die tijd gedaan. Tuurlijk uit praktische overwegingen. Maar het is eigenlijk wel even goed om dan een nadruk op te leggen. Wij hebben de zieken bij Jezus gebracht. En wat verwacht u nu? Of was het maar gewoon een gebed zoals we dat gewend zijn? Hebben wij verwachting van onze gebeden? Dat je zegt, naar hem toe, met z'n allen. En zo is de Heer Jezus bezig geweest. Hij legde de handen op hen, genas hen. En ook mensen die demonisch bezeten waren. Wij zouden denken, nou ze roepen toch nog iets moois. U bent de Christus, de Zoon van God. Maar hij bestrafte hen, omdat het een kwade geest was. Die dingen op een verkeerd tijdstip zeiden. En hij liet er niet toe te spreken. En hij wist dat daar een strijd gaande was. Een strijd waar ook de macht van de boze volop bezig is om zijn werk tegen te staan. Hoe dan ook. En dan lezen we, toen het dag geworden was, ging hij naar buiten. Nou moet je weten, een lange nacht gehad, zal Jezus wel gaan uitslapen? Nee, Jezus ging niet uitslapen. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. Mag ik daar even de nadruk op leggen? Hebt u ook van die eenzame plaatsen? Marcus geeft ons uitleg daarover. Hij ging naar een eenzame plaats om te bidden. Nou, om te kijken in de spiegel wat Jezus deed en wat zijn werk was. Naar zijn voorbeeld. Naar een eenzame plaats. En dat kan natuurlijk zijn in de morgen. En dan kijk je naar het morgenrood. Naar Gods schepping. Maar ook naar de dingen die je allemaal moet doen die dag. Dat je dan op je knieën gaat en ook al je werk bij hem neerlegt. U hebt naast het werk als ambtsdrager ook uw eigen werk. En het zal soms best moeilijk zijn om daar een juiste balans ook in te vinden. Maar laat ook de Heere Jezus over uw agenda waken. Want ook deze dingen mag je dan ook samen bespreken met de Heere in het gebed. Heere, ik ben ontzettend druk, maar ik moet nog naar die mevrouw en naar die weduwe en ik moet nog die doen en ik heb straks kerkenraadsvergadering. En hoe moet dat allemaal? Bespreek het met de Heere in de eenzaamheid. Zo zien we ook dat Jezus ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, naar de stilte. En dat kan natuurlijk ook op een avond zijn of op de dag of waar dan ook. Maar als je maar die stilte kent. Wie kent nu die stilte? Ik denk dat ook heel veel jongeren dat ook soms moeten leren vandaag. Jullie zijn hartstikke druk, je krijgt veel indrukken, er komen heel veel dingen op je aan. Heb je stilte voor jezelf? Dat je met je Bijbeltje bezig bent, je dagboekje, dat moment. Tegenwoordig zie je ook heel veel mensen zo druk bezig, dat je zelfs in het gesprek nauwelijks een gesprek kan voeren. Want ze zitten ondertussen op de mobiele telefoon. Aan het fubben. Dat is een nieuw woord dat ik geleerd heb van de week. Ik wist niet wat dat was, maar dat is fubben. Dan ben je bezig met je mobieltje, en terwijl ondertussen gepraat wordt aan alle kanten. Ja, dan ben je misschien wel even in jezelf, maar je bent volop bezig met de wereld. En daarom soms die stilte, die eenzaamheid, die je zeker in de randstad misschien ontzettend hard nodig hebt om de stem van God te kunnen horen en te kunnen vernemen. Toen het dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. Maar lezen we, de menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden. De menigte, ze zochten hem, ze kregen er niet genoeg van. En waarom? Waarom zouden die mensen Jezus zoeken? En waarom zouden de mensen hem zo ook willen zoeken? Wat zou de reden daarvan zijn? Kunt u dat voor uzelf invullen? Zou u ook gedrongen door de liefde naar de Heer Jezus willen gaan omdat je hem zoekt? Omdat je zoveel verwachting van hem hebt? Omdat je zoveel van hem gezien hebt? Dat je nog meer zien wil van hem? Dat is het leven met Jezus. Als je hem eenmaal hebt ontmoet en als je gegrepen bent door zijn liefde, wil je niet van hem loskomen. Maar dan zoek je hem op waar hij te vinden is. En ze moesten hem zoeken, dus de Heer Jezus zocht echt een eenzame plaats. Inclusief de discipelen. Ze zochten hem. En toen kwamen ze bij hem en dan lezen we opdat hij hen niet weg zou gaan. Ze hielden hem tegen, opdat hij niet weg zou gaan. Waarom zouden ze hem willen tegenhouden? Dat is een beetje de spanning in deze tekst die we ook vanmorgen voor ons hebben. Wat zou de reden ervan zijn? Dat ze, nee, ga niet weg. Zou dat te maken kunnen hebben, gemeente, met het feit dat ze hem bij zich wilden houden? Dat is net zoals de Emmausgangers. Als de Heer Jezus zichzelf openbaart, en dan willen ze hebben dat de Heer Jezus bij hen blijft. Want hij had hen zoveel uit de schriften verteld. Maar de Heer Jezus moest verder. En daarin zien we dan ook twee dingen in deze tekst oplichten. Dat ze hem zochten. Zou dat ook te maken, Jezus, eenzame plaats om alleen te zijn met zijn vader en te bidden. Maar misschien ook om de mensen op de proef te stellen of ze hem gingen zoeken. Want je hebt wel eens van die mensen die worden genezen. En er komt er maar één terug die hem weer opzoekt. En zo is het zo vaak met veel mensen. Ze worden geraakt door de boodschap. En even, ze worden weer geholpen en men gaat weer over tot de orde van de dag. En men vergeet Jezus en zijn woord en zijn dienst. Dat is niet goed. Maar de Heer Jezus beproeft ons wel, dan gaat hij wel eens weg, opdat we hem gaan zoeken. Als het nou dor wordt in uw leven, dan moet u hem zoeken. Hij laat zich vinden. Als hij u geholpen heeft, kan er soms een moeilijke periode komen. Maar dan is het dat de Heer Jezus beproeft. En heb je me nodig? Blijf je bij mij? Volhard je in mij? Dat is de ene kant. Maar dat ze hem tegen willen houden, kan ook te maken hebben van, o Heere, blijf altijd bij ons. Ja, die momenten kun je hebben. Dat je altijd met hem bezig wilt zijn. Ze probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen. Ik moet ook. En dat is iets, de drijf die Jezus vol van de kracht van de geest, vol van de geest, vol van de liefde van zijn vader, bezig is Nazareth verworpen, Capernaum, rijke zegen. Maar hij moet door, er moet zoveel gebeuren, er is zoveel te doen. Amstdragers, er is zoveel te doen. En als je gedreven wordt, vervuld wordt van de Heilige Geest, dan is er inderdaad een heilig moeten, een goddelijk moeten. Hij zegt, dit moet ik, niet omdat ik mijn agenda afgewerkt wil hebben, maar ik moet naar hem toe, want hij kent Jezus nog niet. Ik moet hem waarschuwen. Ik moet bij hem zijn. Om hem te troosten en te bemoedigen en te wijzen. Maar de Heer Jezus is er voor je. Dan moet je. Iemand die als dominee wordt geroepen, die voelt dat ook. Als die door God wordt geroepen, ik moet. En zo moet je soms naar een plaats gaan. En zo moet je soms naar iemand gaan. En Jezus gaat naar die weduwe over de landsgrenzen heen. De Heer Jezus, die zoekt mensen. Zo zoekt hij ook u en jou vandaag. En hoe sta je tegenover hem? Je zit hier niet voor niets. Je bent door God samengeroepen. En hij zegt, waar sta je nou? Ik zoek jouw leven. Ik wil mijn liefde aan je kwijt. Blijf niet weerbarstig. Word niet onverschillig. Let niet op de kerk. Wat fout is en wat verkeerd is. Maar let op de Heere en op het woord van Jezus. Die zegt, ik wil jouw leven anders maken, nieuw maken, heerlijk maken. Ik weet van je schuld. Ik wil het vergeven, ik wil het verzoenen. Daarvoor ben ik er. Aanvaard uw heiland. Hij komt naar u toe. Met de liefde van zijn hart. En hoe u en jij er ook in staat. Hij zegt, hier ben ik. Dat is het moeten wat hierin naar voren komt. Ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen. Maar eigenlijk is Jezus zelf, gemeente, het Koninkrijk. Hij is de koning. Het is bij hem woord en daad samen. En zo is de Heer Jezus volop bezig in zijn taken, in zijn roeping, om te zeggen, kom en zie, volg mij. Die in mij gelooft, heeft het eeuwig leven. En zo, gemeente, is de Heer Jezus bezig en zo, ambtsdragers, mag u bezig zijn met het zicht hoe hij met een goddelijk moeten, gedreven door de geest, mensen opzoekt, mensen bemoedigt en vertroost en ook om zich heen kijkt. Wie moet het nog horen? Ik ben het die het evangelie van het Koninkrijk van God moet verkondigen. Maar hij is zelf de koning. Door te wijzen, het Koninkrijk, dat ben ik. Zoals Johannes de voorloper het ook zei, zie, het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Haast u dan. De bij ligt reeds aan de wortel van de boom. Maar eerst krijg je toch nog die grote liefde van Christus te horen. De genade. Die wonderlijke genade. Dat de Heer Jezus zegt hoe je ook bent met al je zonden en schuld. Ik wil je genade bewijzen. Nog niet zo lang geleden was het een keer met een belijdenisgroep. En dat hebben ze toen ontzettend mooi gevonden. Dat we in het Engels hier gezongen hebben, Amazing Grace. Misschien weet u het nog. Amazing Grace, de jongeren vonden dat fantastisch. Dat we dat in het Engels konden zingen. Maar het gaat wel even over die grote genade. Die u en jij en ik nodig hebben. Geloof je nog steeds in die genade? Het moet, vaart, zit in het Koninkrijk van God. Want daarvoor, zegt Jezus, ben ik uitgezonden. Zit in het Grieks het woord apostello. Ja, dat zit het woord apostel in, uitgezonden. Maar in dat woord uitgezonden daar zit ten diepste achter dit. God de Vader heeft Jezus naar u toegezonden. Uitgezonden. Naar die zondige wereld. Gods liefde. Naar u en jou toe. Waarom hij u samenroept. Waarom hij ambtsdragers geeft. Ambtsdragers die hij wil vervullen met de kracht en vol van de geest. Om u te bedienen. Om voortdurend die liefde Gods voor ogen te stellen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder heel persoonlijk niet zal verderven. En ieder die gelooft, komt niet in het verderf. Komt niet in de duisternis. U hoeft uzelf niet op te knappen. Je hoeft jezelf niet mooier te maken als dat je bent. We mogen komen als een zondaar voor God. En zeggen, Heere, hier ben ik. Zie mij aan. Verlos mij. Geef me uw eeuwige liefde. Opdat ik niet omkomt in de duisternis. Dat is wel de werkelijkheid hoor. Dat is wel de realiteit. En denk erom dat we als ambtsdragers niet oppervlakkig worden om die andere zijde zomaar aan de kant te schuiven. Maar dat we wel eerlijk blijven. Dat er ook een realiteit is. Dat als je niet gelooft in Jezus, en ik hoop uit heel mijn hart dat er niemand van morgen, hoort u? Dat er niemand van morgen in de eeuwige duisternis komt. Want Gods liefde van morgen is hier. In de stem van zijn Zoon Jezus Christus. Die zegt, ik wil je eeuwig heil. Het gaat niet alleen om dit leven. Het gaat om je eeuwige toekomst. En als je dat niet beseft, bedenk toch wat je te wachten staat. Die zijde is er. Maar het is de liefde van God die niemand vanmorgen in die eeuwige duisternis wil werpen. Maar in die eeuwige zaligheid wil hebben. In het huis mijns vaders, zegt Jezus, zijn vele woningen. Houdt u dat voor ogen? Die woning daarboven. Daar gaat het naartoe. Alleen met Jezus. Zonder Jezus kom je er niet. En daarom, gemeente, haast u om uw levens wil. Zoals in Hebreeën naar voren komt. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En ik hoop het echt. Ik hoop het echt. Dat u allen ook op de knieën gaat om Jezus te aanbidden, te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. Jij ook, hè? En vanaf nu vandaag naar de Heer, zondag aan zondag, sabbat naar sabbat. Want hij zoekt jouw leven. Jezus heeft je lief. Amen. We zingen Psalm 145, 2 en 5. Gemeente, we gaan nu over ook tot de bevestiging van de ouderlingen en de diakenen en lezen daartoe eerst het daartoe bestemde formulier. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekend gemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft. En daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot een bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren, dubbele eerwaarde geacht worden, voornamelijk die arbeiden in woord en leer. En daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste, dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Ten tweede, degenen die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Zij droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt uitdelen of diakenschap. En daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven, eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. En bovendien is het goed dat aan het dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van kerk, die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in de belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. En zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. De christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen. En hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals in 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder de christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan, zoals 1 Korinthe 14 vers 40 zegt. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. En ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20. waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Dan krijgt u ook de geest daarin mee. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft en die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van de Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen, Handelingen 6. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werden aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid, omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12 vers 8, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en een welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte, en dat geldt voor alle ambtsdragers, dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunne kennis is gekomen. Tot zover de lezing van het formulier. Geliefde broeders, opdat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te ontwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt. Wat is daarop uw antwoord? Mark Stout. Cornelis Stam. Abraham Pieter Meijers. Wim van der Hee. Andries Fase. Martijn Jesse van Bokhoven. Cornelis Versendaal. Wijnand Abraham Paulus Voets. De Almachtige God en Vader, geef u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen, die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en alle die in nood zijn. Betoon met de daad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen getrouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor heel de gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heren. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderling kerkrentmeester ruim van middelen. Zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wie Christus dankbaar, die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst, laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien, om zo noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Gemeente, ik verzoek u om deze bevestigde en herbevestigde ambtsdragers samen toe te zingen uit Weerklank lied 260 en tegelijkertijd vers 1, 2 en 3 en daarna ook 134 vers 3. Het is dezelfde wijze, dus het zijn eigenlijk vier coupletten. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk, roept ons tot taken in zijn kerk. En hij die het van de Heer verwachtte, niet vertrouwt op eigen kracht. En drie, een herder ziet naar schapen om, maar is ook zelf Gods eigendom. En dat Heeren zegen op u daal. Dat doen we staande. Maar de broeders. Ik begin eerst even met de nieuwe ambtsbroeders. Voor jullie is het een eerste keer dat je zo ook mag worden bevestigd. Ik denk aan de broeders Stam en Stout. Dat is een bijzonder moment, ook voor jullie persoonlijk natuurlijk. Je gaat daar naartoe groeien. En dan is het toch ook, als je op de lijst komt te staan, dan ben je daar al mee bezig. En dan is het ook altijd weer, ja, toch heel bijzonder als je gekozen wordt. En dan is het een afweging, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, het is toch ook zo ver gekomen dat jullie de vrijmoedigheid hebben gekregen om ook het ja-woord ook te mogen uitspreken. En dat jullie zover ook zijn gekomen. Broeders Stam en Stout, stiekem wil ik er de gemeente toch wel even op wijzen dat het alweer precies een paar mentoren zijn van de catechisaties. Het begint zo langzamerhand een kweekvijver te worden. Dat schijnt inderdaad ook zo een beetje te zijn als ik al zie wie er allemaal eigenlijk al ook catechese heb gegeven onder de ambtsbroeders. Dat is ook belangrijk. Stam en Stout. Dat klinkt wel stoer. Nou moet ik daarin wel zeggen dat ik hoop natuurlijk dat je ook gebouwd wordt op de stam van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat Hij het is die jullie omringt met zijn genade en goedheid. Nou heb ik vroeger wel eens gehoord over een zekere dominee de Liefde. Die had zijn naam mee, zou ik willen zeggen. En dan denken we nou vaak iemand die stout is. Ja, hoe zit dat? Maar het woord stout heeft ook dapperheid in zich. Ik weet niet of we dat nog weten, maar dat is ook een betekenis die daaraan toegevoegd mag worden. En zo hoop ik dat je met dapperheid, met vreugde in de spiegel ook van het leven van de Heer Jezus, zoals ik ook vanmorgen heb mogen voorhouden, mag bezig zijn. En dat je zo getrouw ook bezig mag zijn in het werk. En zo hoop ik dat jullie een zegenrijke periode ook voor jezelf tegemoet mogen gaan. Verder denk ik ook aan de herbevestigde broeders Bokhoven. Ik neem jullie wat samen, anders wordt het allemaal veel te lang. Fase van de Hee, Meijers, Verzendaal en Voets. U bent herbevestigd. Na een periode van 4 jaar of langer, dan heb je soms zo'n markeringspunt. Wil en kan ik nog wel verder? Dankbaar zijn we dan ook dat jullie bereid zijn om opnieuw een periode aan te gaan. We zijn er verheugd over zelfs. Sommigen ook nog weer, ja, hebben gezegd, nou, nog 2 jaar wil ik dan nog ook wel doorgaan. Denk ik aan de broeders van de Hee en Versendaal, die niet voor 4 jaar, maar voor een paar jaar ook toch nog zouden willen blijven. We zijn er ontzettend dankbaar van, want degenen die 2 jaar hebben bijgetekend, die zijn al, net zoals ik, zeg ik dan maar, op leeftijd gekomen. Maar de wijsheid hebben we natuurlijk ook wel nodig met die jaren. En we hopen zo ook dat jullie met warmte en met liefde, en dat doen jullie ook, zo ken ik jullie, met inzet ook bezig mogen zijn. Dat er toch ook iets mag zijn, die dienst heeft mij nog nooit verdriet gedaan, zingt Psalm 119. En zo mag je toch ook dienen in dienst van de Allerhoogste Koning. En nou ja, en ieder heeft zo zijn taak en roeping. Ik denk ook even aan jou, Wijnand. Je doet ontzettend veel werk. En veel waardering heb ik ook voor de wijze waarop jij toch ook je scribaat probeert ook uit te oefenen. En ook de goede contacten die we ook samen mogen hebben. Ik wil dat gewoon ook even benoemen. Dat is toch ook goed om zo ook met elkaar als kerk ook dienstbaar te zijn. Ook voor de gemeente. Heel hartelijk dank daar ook voor. En mogen de Heere ook jullie in de komende tijd zegenen. Dat we in een broederlijke liefde zoals we dat ook hebben. Er zijn echt ook hele mooie dingen in de kerkenraad. Dat zeg ik ook maar even naar de gemeente. Dat we toch in grote gemeenschappelijkheid. Natuurlijk is er wel wat verschil, want ze vertegenwoordigen de hele breedte van de gemeente. Dus er zitten natuurlijk best wel verschillen in. Maar overeenkomstig proberen we altijd wel tot een grote mate van consensus te komen. Tot heil en welzijn voor heel de gemeente. Bid voor hen. U mag zitten en dan verzoek ik de volgende broeders op te staan. En dat gaat om de broeders Johan van Huizen en Gert-Jan Bodder. Van jullie gaan we afscheid nemen. Afscheid nemen van Johan van Huizen. Mijn vrouw zegt, denk erom, gebruik maar de voornaam. Dus vandaar, dat is, dat vindt Gert-Jan fijn. Dus prima. Johan van Huizen, diakenvoorzitter. Ik weet dat u met veel inzet en in alle trouw en wijsheid die u van God gegeven was, uw inzet hebt gegeven aan de kerk. Maar daarachter heb ik ook geproefd de liefde tot de kerk, de liefde tot de Here, maar ook de hartelijke liefde tot uw heiland. Als u daar zat, en er worden wel eens psalmen gezongen, is het niet onopgemerkt gebleven dat u soms ook ontroerd was onder de psalmen. En dat laat ook iets zien waarmee u ook dienstbaar was voor heel de gemeente. Op de stille achtergrond was u altijd bezig. En zelf kon ik u altijd bereiken. Als ik u maar even een telefoontje, dan stond 's middags al iemand op de stoep. Dat is handig, hè? Als dominee mag je daar profijt van hebben soms. Nou, dus de lijntjes waren kort. Heel hartelijk dank daarvoor. En als er iemand was om te sturen, om problemen op te lossen, dan was u daar altijd. En u gaf uw inzet, kan wel zeggen, voor de volle 100%. Dank aan het gezin die zo'n man en vader tijdelijk heeft willen afstaan. Maar het zal ook niet zonder zegen zijn. Hartelijk dank voor alles wat u gedaan hebt. En dan ook broeder Gert-Jan Lodder. Gert-Jan. Ja, menig keer hebben we elkaar ontmoet. Ook als we natuurlijk een moderame hadden. Dat was ook met Johan. Eerst samen even koffie drinken. Dat liep wel eens uit samen met elkaar. Voordat we het moderame vergadering hadden. Nou ja, je hebt in alle getrouwheid ook je werk mogen doen. En wat vooral ook opgemerkt is onder de jongeren, dat is ook de spontaniteit van je. Je bent ook iemand die spontaan is. Ja, je had aan mij soms wel eens een lastige. Ik wilde niet in de WhatsApp-groep zitten. Daar was ik niet de figuur voor. Ik dacht, nou, heb ik de telefoon, dan heb ik de e-mail, dan heb ik ook nog de WhatsApp. Het is wel goed. Maar het werkte zo functioneel. Maar jij stond daarachter om ook alle kerkraadsleden goed ook te informeren. We zijn daar ook dankbaar voor. En onze jongeren hebben ook met name jouw spontaniteit ontzettend gewaardeerd. Het is natuurlijk niet altijd eenvoudig, ouderling kerkrentmeester, om de eindjes aan elkaar te knopen. Je hebt steeds je zorgen over de begroting. Krijgen we dat wel rond? Zal er dat geld binnenkomen? Enzovoort. En dan voelt u wat de gemeente voelt. Kunt u wat aan doen natuurlijk. Dat daar niet die zorg meer hoeft te zijn. Maar God zorgt altijd. Ook voor de weduwe met de laatste penning, zeg ik er dan maar achteraan. Daar stel ik mijn hoop dan maar op. En ook op een Jozef van Arimathea onder ons, die zorgt voor een rijk graf. En ook de buitenlanders uit het Verre Oosten, de magiërs, de wijzen uit het Oosten. Ach, jij liet ons zingen op de laatste kerkenraadsvergadering. Dat was ook de reden waarom ik het eigenlijk maar even veranderd heb. Dat zal je misschien wel geproefd en gevoeld hebben. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Moeder sla ik dus de ogen naar het onbekende land. En dat is het ook dat ik je van harte samen met je gezin, ik zie dat ook, je toewensen en ook toebidden. Dat jullie ook gedragen door de Here ook je weg verder mag vervolgen. Heel hartelijk dank voor alles wat jullie ook hebben betekend, ook voor deze gemeente. Bedankt. Gemeente, omdat wij onbekwaam zijn vanuit onszelf en wij altijd toch ook de Here nodig hebben, laten wij samen onze almachtige God aanroepen in het gebed. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk, naast degenen die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven, voor het regeren en voor de dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van de armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken, die de gaven van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en milddadigheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Heere, laat de ouderling kerkrentmeester uw trouw zijn en de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs zijn aan de armen geven, tezamen met liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaning van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Heere, geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. Wij bidden u ook, Heere, zo voor onze broeders en zusters elders in de wereld die vervolgd worden. Wees ook, Heere, met allen die ook in deze week in het gebed bezig zullen zijn. Gebed om de eenheid van de kerk. Gebed om de doorwerking van uw koninkrijk. Wil zo ook, Heere, zijn met onze landelijke kerk en de klassis. Wil het zegenen, Heere. Er is veel verdeeldheid en verscheurdheid. We zien het om ons heen. En dan zien we ook, Heere, hoe de mens is. Maar Heere, Jezus Christus, u bent bewogen over ons allen. En uw goddelijk moeten heeft het ook uitgesproken in het gebed. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die de uwe zijn. Opdat ze allen één zouden zijn. En Heere, zo mogen we ook bidden dat het zal worden in alle openbaarheid eens. Eén herder, één kudde, samen lovend uw grote naam. Die weten wat het betekent persoonlijk Jezus Christus te kennen en dien gekruisigd. Hij die ons ook heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 118 en daarvan het tweede vers. Psalm 118, vers 2.
Thank you.
Gemeente, we zullen elkaar ook straks nog ontmoeten. Krijgt u gelegenheid om deze ambtsbroeders God zegen toe te wensen en ook afscheid te nemen. Gaat heen in vrede en ontvangt Gods zegen. Waardevol. De genade van onze Heer Jezus Christus. Liefde. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijft met u allen. Amen.